Goedemorgen, broeders en zusters. Ik mag van geluk spreken. Ik ben deze week 60 geworden en Guido heeft mij vandaag... Nou, dat was niet de bedoeling, maar Guido heeft mij vandaag 60 minuten de tijd gegeven om te spreken. Ik vind het een geweldig geschenk, hè? Dat was maar een grapje, hè? Oké. Nu... We zijn in onze reis door het Oude Testament begonnen met de schepping. Bij de schepping onthouden we specifiek Gods liefde voor de mensen en de redding van de mens. En nu, 9 generaties verder dan Adam en Eva, lezen we over de roeping van Abraham. En we vergeten daarbij niet dat we 3 centrale principes hebben in Gods heilplan. Namelijk 1, God kiest... Hij kiest Abraham uit de familie van Sem. Hij kiest Isaac boven Ismaël en hij kiest Jacob boven Esau. Nu, op dat punt moeten we God volgen. Ook wij in ons dagelijks leven moeten steeds kiezen. God doet behalve dat kiezen ook een belofte. Hij doet iets. Hij doet een belofte, hij herhaalt die en hij bevestigt die ook. Nu, wij in ons leven moeten ook iets doen, namelijk groeien. Groeien in vertrouwen en groeien in geloof. God sluit met een verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En ook met Jozef. En ook wij moeten nakomen wat wij als volgelingen van Jezus mogen doen. Wij moeten ook kiezen, we moeten iets doen en we moeten daarbij ook daar iets aan toevoegen, namelijk onze geboden houden. Nu, we weten, we zijn bij Jacob dan aanbeland, en Jacob had 4 vrouwen, en Jacob had een grote strijd. Hij wilde zelf de strijd strijden, en hij wou niet wachten op God. En Jacob, uit zijn huwelijk met Rachel, zijn lievelingsvrouw, werden er 2 zonen geboren, Jozef en Benjamin. En vandaag zullen we het inderdaad hebben over het leven van Jozef. Ik zal trachten om met enkele, dus naaksjes, links, even de links te leggen tussen het leven van Jozef en het leven van Jezus. En het leven van onszelf. Ik hoop dat iedereen de gelegenheid genomen heeft om de Bijbelteksten te lezen. Het waren er alweer een heel pak van 37 tot 50. En voor de mensen die nu thuis meeluisteren, of op cd zullen luisteren, wil ik even zeggen, van duw nu even op stop en probeer eventjes de Bijbelteksten te lezen. Ja. Nu, wij gaan hier verder. Ja. Nu, misschien zijn er onder ons mensen die met het leven van Jozef niet zo vertrouwd zijn. Ik kan eventjes kort schetsen, zodanig dat iedereen mee is. Hè. Jozef werd in Canaan geboren. Hij was een van de 13 kinderen van Jacob en het was een gezin vol met emotionele noden en toestanden. Er waren 2 vrouwen die constant ruzie hadden met elkaar. En de namen van de kinderen die de kinderen kregen, die stonden in het teken van die ruzie, van de onderlinge strijd. Nu, Jozef werd het lievelingskind van Jacob. Hij was verwend, hij was vol trots en hij vertelde over zijn broers... aan zijn broers over zijn dromen en hoe zij voor hem zouden buigen. Daar kwam natuurlijk heibel van, je kunt je zo voorstellen. Ook al kwamen de dromen van God, de trotse houding van Jozef was niet goed. Er kwam grote ruzie tussen Jozef en zijn broers. Ze gooiden hem in de put, ze verkochten hem en uiteindelijk belandde Jozef als slaaf in Egypte. Het verkopen van slaven... Dan zien we de dag van vandaag terugkeren. Jammer genoeg is dit niet uit deze wereld. En Jacob werd voorgelogen dat Jozef dood was. En op zijn beurt was Jacob totaal ontredderd. Nu, als je dit allemaal zo beziet, dan zou deze situatie ook voor de therapeuten van vandaag een heuse klus betekenen. Nu, wat lezen we? Zoals Guido daar ook juist gezegd heeft, God was met Jozef. En God wilde via Jozef zijn heilsplan uitwerken. Jozef kreeg verantwoordelijkheden in het huis van Potifar, waar hij ten andere ook nog beschuldigd werd van ontucht. Hij belandde in de gevangenis, waar hij dan uiteindelijk ook nog leiding kreeg. En op een dag mocht Jozef de droom van de farao van Egypte uitleggen. Op die moment, of kort nadien, kwam hij dan ook nog aan het hoofd van Egypte te staan. En na 7 vette, en dat herinnert iedereen hem zich, 7 vette jaren en 7 magere jaren, werd Jozefs bediening eindelijk uitgebreid naar gans de wereld. Er kwam een verzoening met zijn broers, een terugzien van zijn vader, en de belofte die door God werd gemaakt, werd weer maar eens bevestigd. Terugkijkend naar ons eigen leven zien we dat God mensen gebruikt, ook die nog zondig zijn, om in zijn plan mee te werken, om in Gods heilsplan mee te werken. In gans deze levensloop van Jozef en de mensen die het heel bewust gelezen hebben, hebben we gezien dat er enkele sterke gelijkenissen zijn met het leven van Jezus. En daar willen we vandaag eindelijk de nadruk op leggen. Er zijn er alweer een 60-tal gelijkenissen, maar ik kan ze niet alle 60 behandelen. We zullen in deze prediking er enkele een 8-tal behandelen, maar we zullen daarbij zeker geconfronteerd worden met ons eigen leven. En ik denk, als we daar juist gezongen hebben, Gods woord is mijn dagelijks brood en het maakt me sterker, het maakt me groot, dan moet ik daarbij aan toevoegen, het maakt ons ook nederig. We zullen zien hoe we geconfronteerd worden met ons eigen leven, met onze eigen houding, met onze eigen reactie, met onze eigen levenswandel. En daar is waar het Gods woord ook voor dient, om ons te doen nadenken. Ik hoop dat de besprekingen die jullie voeren in de diverse huiskringen over deze hoofdstukken, niet zozeer over mijn prediking hier vandaag, maar over deze talrijke hoofdstukken, dat jullie daaruit groeien, vertrouwen putten, bemoedigd worden, nadenken over ons eigen leven. Nu, laten we even beginnen met Jozef zelf. Als we zo zien, enkele mooie karaktertrekken van Jozef, hoe dat hij ook bruikbaar wordt voor God, voor onszelf eigenlijk toch wel een mikpunt hoor. Er was in Jozefs leven geen plaats voor bitterheid. Ook al wat hij heeft meegemaakt, de ene tegenslag na de andere, er is geen bitterheid. Een tweede, Jozef was eerlijk en standvastig. Hij probeerde altijd en overal Gods geboden te respecteren. Jozef deed ook zijn best. Ook als hij slaaf was, probeerde hij steeds weer zijn best te doen en het best mogelijke te verrichten. En bij zijn uiteindelijke ontmoeting met zijn broers schonk hij volledig en volkomen vergeving. Mooie karaktertrekken. Iedereen doet er nu wat hij wil. Maar laten we even kijken naar de vele gelijkenissen tussen Jozefs leven en dat van Jezus. Dus ik heb gezegd, ik beperk mij tot een 8-tal en laten we beginnen met een gemakkelijk. Iets dat iedereen gemakkelijk kan onthouden. De leeftijd. De leeftijd van Jozef. Jozef was 30 jaar toen hij voor de farao verscheen. Nu, koning David, die was 30 jaar toen hij koning werd. En Jezus was 30 jaar toen hij zijn openbare bediening begon. Daar hebben we vorige week van gehoord van Guido, het bruiloft van Cana, Jezus 30 jaar. Het is de leeftijd dat men al enkele verzoekingen achter de rug heeft. En dat men al een en ander heeft meegemaakt. 30 jaar, de meeste van ons zijn de 30 gepasseerd. Ja, kun je er al van meespreken. Nu, de verzoekingen waarin dat we terechtkomen, die kunnen 2 dingen met ons doen. Die kunnen de mens kraken, of ze kunnen de mens juist sterker maken. Sterker voor een nieuwe levenstaak. Nu, de vraag is direct, waar horen wij bij? Zowel Jozef als Jezus hebben deze test volledig doorstaan. Jezus in zijn eigen goddelijke volmaaktheid en Jozef in de kracht van God. Nu, als ik zo van die gelijkenissen ga zeggen, dan moeten we 1 zaak goed voor ogen houden. Jezus is volmaakt en Jozefs leven is niet volmaakt. Groot verschil, door al de gelijkenissen heen. Nu, behalve de levensjaren, wil ik het ook wel eens hebben over de, en dat voor iedereen moet opgevallen zijn, het woordje lievelingszoon. Jozef was de lievelingszoon van Jacob. En Jacob maakte hevig onderscheid tussen zijn kinderen. En dat was geen goede zaak. Jacob volgt daarin het slechte voorbeeld van zijn vader Isaac. Heel egoïstisch. Jozef zelf was een verwend kind. Hij kreeg mooie kleren. We zien daar een prent hangen door de decoratie gemaakt. De vrolijke Jozef met een mooi kleedje aan en dansend. Hè. En ja, wat doet zo'n 17-jarige jongen met niks om handen? Wij zouden de dag van vandaag spreken over een hangjongere. Hè. We weten niet wat dat hij eindelijk doet. We weten niet wat dat hij bezig is. Nu wisten we van Jozef ook niet. Maar waarom? Kunnen we ons de vraag stellen, waarom mocht Jozef niet meegaan met zijn broers voor schapen te gaan hoeden, terwijl dat hij eindelijk dat wel gewoon was van te doen? Misschien, kunnen we ons de vraag stellen, had Jacob het even door? Misschien voelde hij wel de spanning en de wrijving die tussen de verschillende kinderen heerste. We zien dat Jacob Jozef voortrok, maar we zien vooral de houding, de arrogante houding van Jozef. En dan kunnen we ons de vraag stellen, maar wat moet God met zo iemand toch doen? Hè? Nu, God heeft daar een plan mee. Dat gaan we straks nog duidelijk maken. En vanuit de houding, vanuit die hatelijke houding van de broers, beramen ze een plan. En het is erg dat dat hier in de Bijbel ook staat, maar er staat, ze waren het met elkaar eens. Ik vind, dat heeft mij wel aangegrepen dat daar zo speciaal in staat. Er was daar eindelijk niemand die het eerste gedacht had van, dit gaan we niet doen. Daarachter misschien wel, hè, dat bij sommigen iets begon te breken, maar ze waren het met elkaar eens. Nu, later waren ze het ook met elkaar één. Want ze droegen een geweldige haat met zich mee, maar ook droegen ze een gebondenheid met zich mee. Ze hadden iets gedaan, een geweldig geheim, dat ze alleen maar voor zichzelf hielden. Een geheim dat je niet kwijt kunt. Als iemand daarmee zit, dan moet hij wel weten hoe moeilijk dat kan zijn. En de broers droegen zo'n geheim met zich mee. Ze waren gebonden aan hetgeen ze gedaan hadden. Maar nu, wat zien we bij Jezus? Jezus was helemaal niet verwend. Hè? Was helemaal niet verwend. Nu, eindelijk moeten we zien dat God een groot plan heeft met Jozef. En het grote plan dat Jezus had met Jozef, was het redden van zijn volk. God heeft enorm geïnvesteerd in Jozef om hem klaar te maken voor een grote taak. Nu, laten wij ons klaarmaken door God voor een grote bediening? Of gaan we eraan voorbij en zien we dikwijls op wat er ons allemaal overkomt? Maar hoe zit het met ons bijbellezen, ons gebed, ons praten met God? Laten wij ons klaarmaken door God. Jezus is ook Gods geliefde. God heeft Jezus lief boven alles wat hij geschapen heeft, lezen we in Matteüs. Maar deze liefde van God, die is niet zoals de liefde van Jacob, maar deze liefde is niet egoïstisch. Telkens opnieuw lezen we dat God zijn zoon gaf aan deze wereld. De vraag die we ons ook terug kunnen stellen, als we zien naar Jacob en hoe dat hij verschil maakte tussen zijn kinderen, hoe gaan wij om met onze kinderen? Geven wij ook die liefde? En uit welk oogpunt geven wij liefde? Ook naar elkaar toe. Jacob's liefde is onvolwassen en brengt scheiding. En Gods liefde voor deze wereld brengt mensen samen en brengt redding aan deze wereld. Nu, wij zien hier onder de broers een samenzwering. Dat is de derde gelijkenis die ik wil naar voren halen. Normaal gezien ging Jozef dus mee met zijn broers om schapen te hoeden. En Jacob moet volgens mij die spanning gevoeld hebben. Ze bonden samen en ze waren eindelijk een samenzwering. Nu, Dat zien we ook bij Jezus. Jezus is niet verwend, maar die samenzwering tegen Jezus was er van in het begin, van bij de kribben. Ja, we zien hoe Herodes een verschrikkelijk plan verzon en later zien we hoe Judas en de fariseeën opnieuw zo'n samenzwering doen. Samenspannen om Jezus te doden. En bij beiden zien we een plan van God. Beiden werden gezonden. Jozef naar zijn broers toe en Jezus naar deze wereld. De dood van Jozef leidt tot de redding van de hongersnood van gans het volk. En de dood van Jezus leidt tot een overwinning op de dood en brengt redding. En bij beiden zien we Gods uitdrukkelijke genade. Dus we hebben het gehad over de leeftijd, de lievelingszoon, de samenzwering. En laten we nu eens kijken naar de daders. De onverschilligheid van hen. Heb je dat gemerkt? Wat dan ze doen nadat ze Jozefs kleren hadden uitgetrokken en hem in de put hadden gegooid? Dan gingen ze gezellig samen eten. Onvoorstelbaar. De haat van de broers had hen gewoon ongevoelig gemaakt. Ongevoelig voor het leed van de medemens. Ze zaten lekker hun broodje te eten en dronken van de wijn. Ze dronken uit de beker. Ik kan mij dat tafereel echt niet voor de ogen brengen. Nu, diezelfde onverschilligheid gebeurt ook onder het kruis van Jezus. Nadat men Jezus had uitgekleed, wilde men zijn kleed niet verdelen. Nee, hij werd omgeloot. Onverschillig zaten ze daar. Het geld dat het kleed zou opbrengen, dat was meer waard dan het leven van Jezus. Ze hoorden hem niet en ze dachten, wij doen gewoon maar ons job. Ja, wel, ze lieten het helemaal niet aan hun hart komen. Horen wij de dag van vandaag de roep van de medemens in nood? Of is ons eigen leven en onze eigen vrije tijd belangrijker? In een vijfde gelijkenis zien we dat alleen God voor hen een toevlucht was. God was met Jozef, ondanks de grote nood en het onrecht dat hem was aangedaan. Is dit ook de vraag die wij ons stellen? Waarom ik? Waarom moet mij dit overkomen? Waarom mij telkens weer? Waarom ons? Of moeten we ons ook de vraag stellen, zoals Jozef al deed, waartoe leidt dit? Op die manier heeft God geïnvesteerd in Jozef. Op die manier heeft Jozef geleerd om alleen op God te vertrouwen. Jozef had het al eens geprobeerd in de gevangenis, met de schenker. Hè? Maar de schenker was hem rap vergeten. Zo gaat het. Hè? Lange tijd had Jozef geen schouder om op te huilen. Hij was achtergelaten door de familie. Hij ging een onzekere toekomst tegemoet. En Jozef leerde in dit moeilijke proces alles, al het aardse los te laten en alleen op God te vertrouwen en op God te zien, niet op de situaties. Het leert ons ook iets, hè? Het leert ons dat als we niet vergeven, maar onze vuisten ballen, dat we Gods liefde gaan negeren. We zijn dan uit op vergelding en houden ons eigen leven, ons eigen gelijk, sterk in de hand. Ook Jezus werd door zijn discipelen achtergelaten. Er werd Jezus ook veel onrecht aangedaan en hij wreekte zich niet. Zo werd Jezus niet belet door gevoelens van vergelding om zijn taak uit te voeren. Op het kruis werd Jezus wel door God achtergelaten. Doordat hij, Jezus, in onze plaats onze zonden droeg. Dat was zijn roeping. Maar we hebben hoop. Door de verlatenheid die Jezus daar had, mogen wij weten nooit, ook nu niet, maar nooit door God verlaten te zullen worden. Het is een hoopvol vooruitzicht, ook op de dag, op dit eigenste moment. God verlaat u niet. Ook in moeilijke situaties niet. Nu, wat zien we nog tussen beiden? Dat de liefde voor God boven alles staat. Jozef weerstond de verzoeking uit liefde voor God. We lezen in Genesis 39, vers 9, dat hij zegt, hoe zou ik kunnen zondigen tegen God? Nu, het woord liefde is in onze maatschappij zo gedegradeerd. Hè? We kunnen het ons niet meer voorstellen. Maar weet u wel nog wat liefhebben is? Wat lief zijn is? Jozef had veel liefde moeten missen. Zijn moeder was vroeg gestorven. Zijn vader had hem eindelijk overbeschermd. Hij was afgewezen door zijn broeders. En nu ineens de liefdevolle attentie en de aandacht van de vrouw van Potifar. Het bewaken van zijn grenzen kostte hem alles. Want hij had eindelijk liefde nodig. En hoe zou ik kunnen zondigen tegen God? Hij wist dat God hem lief had. Als Jezus is verzocht geweest, ook Jezus is verzocht geweest, en dit ook zonder te zondigen. 40 dagen zonder eten en drinken in de woestijn, en dan werd hij verzocht door de Satan. Hij bleef echter achter zijn roeping staan en hij volgde de Vader. Verzoeking brengt ook ons op een splitsing. De keuze die we moeten maken in ons leven. De smalle weg of de brede weg leren we aan de kinderen. Nu, dit geldt de dag van vandaag voor ons volwassenen juist hetzelfde. Gevoelens en gedachten komen ergens aan de oppervlakte waar dat we zelfs het bestaan niet van wisten. Maar in ons gaat op een bepaald moment zoiets borrelen van... En dan is het de moment, hè. Dan is het moment gekomen om werkelijk voor Jezus te kiezen. En dan kunnen we ons de vraag stellen, zal de verzoeking in ons eigen leven ons laten zondigen of zullen we er sterker door worden? Gaan we groeien in vertrouwen en in het volgen van? Zowel Jozef als Jezus hebben deze beide overwonnen. En toch is er een wezenlijk verschil. We lezen in 1 Korinthe dat de mens nooit boven zijn vermogen zal verzocht worden. God zal, als de grens bereikt wordt, ingrijpen. Bij Jezus ligt dit anders. Hij als God zijnde is tot het uiterste verzocht. De Satan heeft al zijn krachten uitgespeeld om Jezus te laten zondigen. Maar Jezus is hier zelf doorgegaan. Hij heeft het zelf gedaan. Hij heeft overwonnen. En Jezus kon overwinnen omdat hij God was. En Jozef kon overwinnen omdat hij in de kracht van God was. Even tussendoor wil ik zeggen dat zowel Jezus als Jozef hun positie nooit hebben misbruikt. Ook al laten ze daar de gelegenheid toe, maar ze hebben dat nooit gedaan. Een voorlaatste. Hoe komt men nu in deze ellendige toestand? Dus Jozef had de moeite van zijn broers ervaren en hij wou geen wraak nemen. Hij deed dit met de woorden die we daar juist, of die we nu even zullen lezen, hè, hoe dat Jozef hem opstelt. We lezen Genesis 45, voor degenen die een Bijbel mee hebben, Genesis 45, vers 5 tot 8. Eventjes kort. Ja, vanaf vers 4. Ik lees eventjes voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En Jozef zegt tegen zijn broers, kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen ze dichter naar hem toe. Hij zei tegen hen, ik ben Jozef, jullie broer. Jullie broer die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Maar wees niet bang. En maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. De hongersnood teistert het land nu al 2 jaar. En ook de komende 5 jaar zal er niet geploegd en niet geoogst worden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. En zo wilde hij vele levens redden. En dan komt het slot. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. Hoe dat het kan keren, hè? Gods plan. Jozef had alle moeite van de wereld om zijn broers te overtuigen geen wraak te zullen nemen. Hij deed dat met deze woorden. Alles paste volledig in Gods plan. En Jozef doorzag dit allemaal. Waarom? Omdat hij volledig op God gericht was. En eindelijk alles wat er verlopen was in de geschiedenis door Gods ogen kon bezien. Omdat hij ook de kracht van God ontving, natuurlijk. En zo zie je maar een dubbele oorzaak van al deze ellende. De broers verkochten uit haat en nijd. Maar God had een geweldig plan. En dit allemaal moest Jozef doorstaan. De ellende die zijn broers hadden veroorzaakt, wordt opgeslorpt in het geweldige plan dat God met hen heeft. Zo werd Jozefs lijden de oorzaak van de genezing van duizenden. En zo is het ook gegaan met Jezus. In zijn preek op de Pinksterdag zegt Petrus: Gij hebt door handen van wetteloze mensen Jezus aan het kruis genageld en gedood, maar God heeft hem wonderwel opgewekt. Telkens komt deze boodschap terug. De mensen hebben Jezus gekruisigd, maar de diepe betekenis achter dit alles is Gods plan met de mensheid. Jezus is gegeven uit liefde aan deze wereld. Opnieuw de vraag: wat als ons iets overkomt? Zoeken we dan de ware toedracht van dit alles? Moeten we mensen brengen ons misschien in verlegenheid? Mensen brengen ons misschien in de miserie? Brengen misschien onszelf in de miserie? Maar wat is de ware toedracht? Hoe bekijken we deze situatie? Niet schuilen in zelfbeklag, maar misschien van de moeilijke situatie een heerlijk moment maken. Hoe? Door onze houding, door onze reactie die we geven, door ons vertrouwen, door ons geloof te vertellen. Nu, in ons leven, beste zusters en broeders, en dat heeft iedereen al meegemaakt en opgemerkt, in ons leven en onze reacties zijn een uithangbord naar de mensen rondom ons, naar onze kinderen, naar onze familie, naar onze collega's. Hoe reageren wij? Meteen wil ik ook enkele hoofdstukken verder lezen. En ik hoop dat iedereen die het gelezen heeft ook wel de afloop van Hans het verhaal zou willen kennen. Nu, in Genesis 45, vers 28, roept Jacob het uit: Hij leeft! Natuurlijk, roept hij het uit. Ze hebben hem zoveel jaar voorgelogen dat zijn zoon dood is. Kunt u zich dit voorstellen? En nu zegt men hem dat hij leeft. Hetzelfde zien we met de vrouwen in het graf. Jezus leeft. We zien ook dat Jozef koning geworden is en regeert. Hetzelfde zien we van Jezus, onze grote koning. En we zien ook wel, hetzelfde als Jozef en Jezus, dat er volkomen vergeven wordt. Volkomen vergiffenis geschonken wordt. Hetgeen voor ons ook een opdracht inhoudt. Dat iedereen kent om elkaar 70x70 keer te vergeven. Dit brengt ons tegelijk bij een laatste vergelijking. Dat de dood hoop geeft. We lezen dit in Genesis 50, vers 24 en 25. Weet u, we lezen hier dat Jozef zijn einde voelde naderen. En hij treft maatregelen. Hij zegt: er komt een moment dat God Israël zal terugbrengen naar Kanaan. We lezen nergens over een visioen van Jozef, dat Jozef moet gehad hebben. Maar wat gebeurt er? Hij steunt volledig op de belofte die God aan Abraham, aan Isaac en aan zijn eigen vader Jacob heeft gegeven. En wat doet Jozef? Hij treft voorbereidingen. Nu, dat is ook voor ons van belang. Dat we voorbereidingen treffen op hetgeen dat de dood zal komen. Denk maar eens, we hebben formulieren rondbedeeld. En voor een laatste wilsbeschikking op papier te zetten. Dat je gewoon kunt doen. Nu, dat is niet ver te zoeken. Dat is ook wat Jozef hier doet. Maatregelen nemen. Jozef vroeg aan zijn broers om te zweren zijn beenderen mee te nemen naar het beloofde land. Al snel kwam er na Jozefs dood vervolging op gang en het volk werd verdrukt. Maar in die verdrukking hadden ze een geweldig monument. Het monument, eindelijk, was het graf van Jozef. Het was een bron van hoop voor hen om in de tijden van verdrukking er naartoe te gaan. En vele ouders zullen samen met hun kinderen het graf bezocht hebben. Niet om er te bidden, nee. Maar om te vertellen over het leven van Jozef en het plan dat God had met het volk. Nu, dit is ook iets wat wij kunnen doen. Hè. Onze kinderen vertellen over de grootheid van God. Over hoe God mensen gebruikt. Hoe dat God u gebruikt. Terug naar Jezus. Jezus werd ook begraven. Na 3 dagen was het graf leeg. Maar zijn graf en de opstanding spreekt al meer dan 2000 jaar klare taal. Duidelijke taal. Het is de enige boodschap, de enige weg van hoop voor een wankelende en stervende wereld van vandaag. Wat een hoop. De belofte is vervuld. De dood is overwonnen. Het was een geweldige boodschap vandaag. Een grote broodram. Ik geef het toe. Denk er eens over na. Maar ik daag jullie uit om eventueel alles nog eens te herlezen. Als je nog tijd moest hebben voor de nieuwe huiskring. Hè. Maar om nog meer gelijkenissen te zoeken tussen het leven van Jozef en het leven en de boodschap van Jezus. Er staan er nog verschillende tussen, die betrekking hebben ook op ons leven. Ik wil eindigen met de karaktertrekken van Jozef nog eens aan te halen. We zien dat er in Jozefs leven geen plaats was voor bitterheid. Jozef was integer, hij was eerlijk en hij was standvastig. Hij probeerde de geboden te respecteren, ook wij, in het volgen van Jezus. Als slaaf deed hij zijn best om zijn opgedragen taken zo goed mogelijk te verrichten. Welke taken we in de gemeente ook hebben, doe ze zo goed je kan. We zijn één lichaam, we zijn één gemeente, we zijn één. En bij zijn uiteindelijke ontmoeting met zijn broeders schonk hij volkomen vergeving. Zullen we samen afsluiten met gebed. Vader in de hemel, we willen u danken, Heer, voor hoe dat u Jozef hebt gebruikt, Heer, in uw plan. Hoe dat u ons misschien ook wilt gebruiken, Heer. Wij willen ons openstellen. Heere God, wij willen ons openstellen voor uw grootheid. Voor uw roeping, Heere, die u ons naar deze wereld Heere, toezendt. Heere God, leer ons luisteren. Leer ons luisteren naar uw stem, Heere. Leer ons doen, Heere, wat gij ons opdraagt. Leer ons één zijn met elkaar in liefde en in verbondenheid, Heere. In openheid. Leer ons vergeven waar nodig, Heere. Ja, en leer ons samen u groot maken en dienen. Heere God. Dank u wel voor het offer van uw Zoon Jezus, Heer, dat ons zo'n toekomst biedt, dat ons zo overwinning op de dood betekent. Heere God, dank u wel voor alles wat gij ons vanuit uw woord wilt zeggen. Amen.